Psalm 36, daarvan het derde vers. Uw licht doet klaarder dan de zon, onheugelijk licht aanschouwen. U is die u kennen mild en goed, en toont oprechten van gemoed. Uw recht was op vertrouwen, dat mij nooit trots een voet vertrapt, nog boze hand in ballingschap, ellendig omdoen zwerven. Daar zijn de werkers van het kwaad, gevallen in een jammer staat, waarin zij hulpeloos sterven. Wij noemen u de Psalm 36, daarvan het derde vers. Ene onderwijzing voor Asaf. O God, waarom verstoot gij in eeuwigheid? Waarom zou u toorn roken tegen de schapen uw weiden? Gedenk aan uw vergadering, die gij van ouds verworven hebt. De roeden uw erfenis, die gij verlost hebt. Den berg Sion, waarop gij gewoond hebt. Hef uw voeten op tot de eeuwige verwoestingen. De vijand heeft alles in het heiligdom verdorven. Uw wederpartijders hebben in het midden van uw vergaderplaatsen gebroken. Ze hebben hun tekenen tot tekenen gesteld. En ieder werd er bekend als een die de bijl omhoog aanbrengt in de dichtigheid van een geboomte. Alzo hebben zij nu terzelfde graveerselen, tezamen met houwelen en beukhamers in stukken geslagen. Zij hebben uw heiligdommen in het vuur gezet. Ter aarde toe hebben zij de wonen, uw naam ontheilig. Zij hebben in hun hart gezegd, laat ons hen tezamen uitplunderen. Zij hebben alle godsvergaderplaatsen in het land verbrand. Wij zien onze tekenen niet. Er is geen profeet meer, nog iemand bij ons, die weet hoe lang. Hoe lang, o God, zal de wederpartij der smaden, zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren. Waarom trekt gij uw hand, ja uw rechterhand af? Trek ze uit het midden van uw boezem, maak een einde. Evenwel is God mijn koning van ouds af, die verlossingen werkt in het midden der aarde. Gij hebt door uw sterke de zee gespleten, gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken, gij hebt de koppen der leviathans verpletterd, gij hebt hen tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. Gij hebt in een fontein en beek gekliefd, gij hebt sterke rivieren uitgedroogd. De dag is uw, o is de nacht uw. Gij hebt in het licht en de zon bereid. Gij hebt al de palen der aarde gesteld, zomer en winter, die hebt gij geformeerd. Gedenk hieraan, de vijand heeft een Heere gesmaad, en een dwaas volk heeft uw naam gelasterd. Geef aan het wild gedier, de ziel uw tortelduif niet over. Vergeet een hoop uw ellendigen niet in eeuwigheid. Aanschouw het verbond, want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen van geweld. Laat de verdrukte niet beschaamd wederkeer. Laat een ellendige en nooddruftige uw naam prijzen. Sta op, o God, wist uw twist aan. Gedenk der smaadheid die u van den dwaze wedervaart den ganzen dag. Vergeet niet het geroep uw wederpartijders, het getier dergenen die tegen u opstaan, klimt geduriglijk op tot zover.
En biedelijk en dieper wezen in uzelf om, die het ons doet verleiden nog een ogenblik samen te vergaderen, rondom de uitspraak van uw woord, en de autoriteit van uw blijvend en eeuwig getuigenis. En wel met uw tegenwoordigheid als middel zijn wonen werken aan tronen. Dat u zult zijn willen onze aanvang en zult wezen willen onze voortgang. En laat einden juichen tot roem uw naams en het heil daar zielen. En dat uit uw genade. Amen. Wij zingen met elkander uit de 103e der psalmen. Dan van het 5e zangvers, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Het 5e zangvers uit de 103e der psalmen. Vers. Verdere voortgang, rijkelijk vermenigvuldigd. van God en Vader en van Jezus Christus den Heere, door de werking des Heilige Geestes. Amen. Wanneer wij krijgen te beluisteren wat wij in de 65e der psalmen vinden aangetekend, alwaar dat wij een psalm David krijgen te beluisteren, dan kunnen wij uit de inhoud van deze psalm bemerken dat David wel een zeer praktikaal mens was. Ondanks zijn goddelijke waardigheid en ondanks het sieraad, zijn kindschap en zijn knechtschap, zou ik toch bijna geneigd zijn om, met alle eerbied en met alle respect, te spreken als wij het over David hebben, dat dat eigenlijk met alle eerbied in de goede zin des woords gezegd, dat David eigenlijk een boerenkoning was. En dat kunnen wij in het leven van die David zo duidelijk terugvinden. Hij heeft daar ook nooit voor geschroomd. Maar daarentegen heeft hij dat menigvuldiglijk met woorden, met uitdrukkingen, met voorbeelden, als het ware bevestigd en gestaafd. Wij bemerken dat ook hier in Psalm 65, als wij daarin krijgen op te luisteren, een psalm Davids, een lied voor een opperzangmeester. En dan horen wij die David zo bijzonderlijk zeggen in het 11e vers, gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken, gij doet ze dalen in zijn voren, gij maakt het wijk door de droppelen, gij zegent zijn uitspruitsel. Ik ben er direct en in de duidelijkheid van overtuigd, wanneer dat David komt te zeggen, komt te noemen, dat dat woorden zijn, terwijl ik David niet uit de boeken gehaald heeft. Wij weten dat David een mens geweest is, betrekkelijk van kleine jongeling af, terwijl ik veel in het buitenleven, veel in de natuur verkeerd heeft, beginnende vanaf zijn jongelingschap af, dat hij zwierf met de kudden, de schapen zijn vaders door de velden van Bethlehem. Ook de 3 à 5 jaren toen hij vloog voor het aangezicht van Saul, ontmoeten wij die David, mijn geliefden, terwijl ik rechtstreeks en dagelijks als het ware geconfronteerd werd met de natuur en met het blote, eenvoudige dagelijkse leven. Wij kunnen dat op diverse plaatsen beluisteren. Maar wanneer hij bijvoorbeeld het leven van de mens vergelijkt bij het gras, wat heden is en morgen in de oven geworpen wordt. David heeft menigmaal gezien wanneer de valwinden van over de bergen kwamen neer te vallen in de valleien en in de dalen. En dan heeft David menigmaal gezien dat door de druk der winden de schoonste bloemen staande op het veld, als in een ogenblik door de kracht der winden hun stengels kwamen te knakken en te breken, zodat hij zegt in Psalm 103, gelijk als een schone bloemen staande in het veld, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Hier beluisteren wij het ook. In deze 65e der psalmen, want dat heeft David menigmaal gezien, menigmaal waargenomen, ik onderstel, ik heb er geen moeite aan om dat van harte over te nemen, met alle eerbied gesproken, de man die wist veel meer van boerenwerk dan dat ik ervan af weet. omdat hij met alle eerbied uitgedrukt er zo dicht als het ware met zijn neusje bij gedrukt geweest is. Dus je spreekt je man uit de praktijk van het leven. En nu gaat hij zeggen, gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken en doet ze dalen in zijn voren. David wist wat een voren was. Maar David wist ook wat een ongeploegde aarde, wat een ongeploegde akker kwam te zijn. Trouwens, daar is niet één landman de welke zonder ploegen het ooit in zijn hoofd zal komen te halen om het zaad maar in te werpen. Maar, al goed dat het noodzakelijk komt te zijn, en daarin krijgen we ten duidelijkste waar te nemen de ganse lijn van Gods woord, bestaande uit wet en evangelie, hoe noodzakelijk dat het komt te zijn, dat de ploeg scharren die aarde als het ware komt om te woelen. En dan zouden we nog kunnen spreken van een tweelei of van een dubbele snee. De eerste snee, door welke de lichte snee genoemd wordt. Ik heb dat vroeger in Zeeland, in mijn eigen geboorteland, ook wel menig keer gezien. De eerste snee, door welke maar een lichte vorm kwam te trekken, om die bovenste harde kost los te scheuren, los te trekken. Maar wanneer dan die eerste snee had plaatsgehad, dan kwam men die ploegscharren zo diep mogelijk te zetten. Ja, nu staat ik te praten, jullie weten dat waarschijnlijk veel beter nog dan ik. Dan kwam men die ploegscharren zo diep te zetten. En als jongen zijnde, nu zie je er bijna geen meer, maar als jongen zijnde, dan heb ik dat menigmaal gezien dat er zo'n drie, zo'n wel vier dampende boerenpaarden van die Belgische trekkers voor die ploeg liepen te dampen en te trekken. En dan had die man, die had het liefste maar dat het dien voor dat die ploeg er maar zo diep, zo diep, zo diep mogelijk doorging. Dat was een noodzakelijk werk om die akker, om dat stuk land, vat en ontvangbaar te maken voor de inzaaiing. En dat komt nu in deze David hier als het ware, als een natuurlijk voorbeeld te nemen, want wat nu in de natuur geschiet, wat nu in de natuur komt plaats te hebben, kijk, mijn geliefden, dat kunnen we nu in de overdrachtelijke zin overkomen te brengen, handelende over de akker des harten. En nu ligt die akker om zijn harten, die ligt vanuit de breuken vandaan, met een zeer harde korst toegesloten en dichtgesloten voor God en goddelijke zaken. Daarom is het noodzakelijk dat in de eerste instantie de ploegscharren van Gods heilige wet, de catechismus leert ons dat duidelijk genoeg, waaruit kent u uw ellende, met een antwoord uit de wet Gods. En dat nu die ploegscharren er aanvankelijk ingezet worden, en dan die eerste lichte snij, die zou ik willen noemen, dat is de overtuigende genade Gods. Waarmee, waarin en waardoor dat de ziel aanvankelijk overtuigd wordt, dat hij tegen een goeddoend, een heilig en een rechtvaardig God gezondigd heeft. En wanneer nu aanvankelijk die harde korst eens opengescheurd is, en het God behaagt om daarin door te gaan, dan zet die grote landman de scharre, de ploegscharre van zijn heilige wet wat dieper, en dan komt hij in de ontdekkende genade terecht, en dan trekt God die voor ons zo dieper door, dat het onderste als het ware boven komt. En dat betekent dat ze verloren staat, zijn schuldige staat, zijn verdoemelijke staat, zijn walgelijke staat, open en bloot komt te leggen voor het aangezicht van de levendige God en in de kennisneming voor eigen hart en de voor eigen leven, opdat men vat en ontvangbaar gemaakt zou kunnen worden voor het zaad, op das evangeliums, op dat het zijn vruchten zou mogen komen voor te brengen, gelijk Gods woord ons dat leert, het ene 100, het ander 60 en het ander 30. Wel nu dan, mijn gelieden, wij wilden uw aandacht nog een ogenblik. In deze avonturen ben je onderscheidelijke zaken doen stilhouden. En naar lijkt van wat u is voorgelezen op Psalm 74. We lezen in het 19e vers het woord Gods in onze tekst al dus. En geeft aan het wildgedierte, de ziel uw tortelduiven niet over, de hoop uw ellendigen en vergeet niet in eeuwigheid tot dus verre. Wij willen daar kortelings in stille staan. Ten eerste bij de omstandigheid, ten tweede bij de bede, ten derde bij het uitzien naar den Heere. Om met een enkel woord tot ons zelf van in te keren. Wij zoeken vooraf Heer een aangezicht. Terughoudend, nimmer aflatend, volzijdig en dierbaar, weet je in uzelf van. O hoge wonenden en tronende behecht u het nogthans om lager te willen nederzien. Schouwende ons als mensenkinderen op de voetbank uw voeten. En dat het u behagen mocht om van den hoge hemel niet alleen ons te willen zien in gaten te slaan, maar met de inkomende en afdalende en invloeiende bediening van uw goddelijke geest en de paring van uw woord, er nog eens inbreuken te willen komen te maken voor het eerst bij vernieuwing in het binnenste van onze harten, door welke en waaruit dat we leerden afzien van onszelf, het ook tot u leerden wenden, om het uit u en van u te mogen verwachten, u die alleen het heil geven, schenken, werken en maken kan. Om het rijk des zijdans te verstoren en om uw koninkrijk nog uit te breiden, daarin harten te verbrijzelen en geesten te verslaan die in de droefheid naar u, o God, die waart de onberouwelijke bekering tot de zaligheid, u te mogen weer aanlopen, u gelijk als een waterstroom. In de hemel bij de engelen God, daar zou blijdschap zijn over een enige zondaar, dat welke zich tot u bekeren mocht, in de toevoegingen tot die gemeente die u wilt, als dat zal zalig worden. U Sion te willen bouwen, gronden, in het allerheiligste geloven ze niet te begeven, nog te verlaten, maar uw gezegende en genade van onderstand en bijstand willen te doen ervaren, om het offer te mogen opheffen tot u, die weinig minder geworden waard dan de engelen, vanwege uw lijden en sterven, maar aan u gezeten zijt aan de hand van uw goddelijke vader, vanwaar dat u niet en nooit u zal doen laten varen de werken van uw gezegende handen. Die dat u de mond opent, laten we een enkel woord doen noemen, het welk ons zijn naar de zin en mening van uw goddelijke geest. Mocht u ons, hoewel biddeloos, zuchteloos, vrageloos, belangeloos, op de aarde gevallen, mocht u ons in deze avonturen nog eens een biduren willen komen te verlenen, om aan u genageld te mogen worden, als aan die heilige plaatsen. En dat alles bij de rechten en zonder waarden onzerzijds. Maar u zou het kunnen doen alleen om het feit dat u God zijt en goed zijt, horende en verhorende, ons gedenkende en aanmerkende in de gerechtigheid en in de arbeid van den Zoon uw eeuwige liefde, alleen om de gekruisigde, om Jezus willen. Amen. Wij zingen vooraf met elkander uit dan 74ste der psalmen en der vanader het 17e en 18e zangvers. Herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan. Om de waas geslacht heeft uw naam gelasterd. De vijand van uw vrees en dienst verbasterd heeft uw roem. met smaad en schimmel aan. Geef het wild gedier dat niets in het moeland ziet. Dat de zielen van die torteltijd van iets over. Laat grote God om een geheter over uw kwijnend volk. Niet eeuwig in het verdriet. 74, 17e en 18e zangvers.
Psalm is niet gemaakt.
Wat dan wel? Wel, de woorden van deze psalm zouden wij terecht van mogen zeggen, die zijn geboren. Gelijk als in de natuur een kind in de benauwdheid geboren wordt, alzo zouden we mogen zeggen, is deze psalm in strijd, in banden, in de benauwdheid, in de hachelijke toestand waarin dat wij Israël komen te ontmoeten, zijn als het ware de woorden, de inhoud van deze psalm geboren. Dat is net als met het gebed, daar zijn gemaakte gebeden, daar zijn formulier gebeden, en daar zijn ook sommige geboren gebeden. Het is waar, de kerk moet het meeste tijd doen met gemaakte gebeden en met formulier gebeden. Maar nu mag er toch wel eens ogenblikken in het leven zijn dat ze wel eens een geboren gebed, mijn geliefden, mogen komen te bidden voor het aangezicht des Heeren. Ach, ja. Wanneer wij de omstandigheid even willen bekijken, dan blijkt het dat de waarheid altijd waarheid blijft. En dan lezen wij in de waarheid dat er staat, al wie God u verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat wil niet zeggen dat God altijd en direct in de duidelijkheid de zonde straft, verre van dat. Want daar is een spreekwoord wat we terecht gebruiken kunnen, wat zo zegt, Gods molens malen langzaam, doch zeker. Maar in het einde zal het blijken dat de Heere nochtans en geenszins dan schuldige onschuldig houden zal. Bijzonder ontmoeten wij dat ook hier. In de tijd toen deze 74ste psalm geboren is, want toch de roede van Godse kastijdingen drukte zwaar op het afkerige, wederstrevige, hardnekkige volk van Israël. Het welk dat in brede lagen de leer van haar vaderen verlaten had. Zichzelf naar de uitspraak van het woord gebroken bakken hebben uitgehouden, maar die geen water hadden. In de tweede plaats, mijn gelieden, blijkt erin hoe dat den Heere eerstelijk begonnen is, wat tenslotte den Heere altijd doet. Eerstelijk begonnen is om door de waarschuwende mond dat volk te waarschuwen, te bestraffen, te vermanen, op te roepen om weder te keren tot de rachten en tot de inzettingen genus Gods. Te breken met de paden der zonde, te staan op de wegen en toe te zien en te vragen naar die oude en naar die beproefde wegen om in dezelfde te mogen wandelen. In de tweede plaats, nadat God eerst gewaarschuwd heeft, want eer dat de slagen vallen, zijn de waarschuwingen Gods vooraf gegaan. Trouwens, daar zal niet iemand ongewaarschuwd naar de eeuwigheid gaan. Daar zal niet iemand kunnen zeggen aan de poorten van de eeuwigheid, en alle sterren zullen voor de rechterstoel van God, zal er niet één kunnen zeggen tegen die grote rechter, u hebt ons niet gewaarschuwd. Daarom zal de Heer zo vrij zijn van elk zijn bloed en van alles wat is en van alles wat leeft en van alles wat dat beweegt op de aarde. De waarschuwende stem is vooraf gegaan onder de godsverzaking in het midden van het volk van Israël. En na de waarschuwende stem is God doorgegaan. En toen is hij gekomen om door de mond van zijn garen getrouwe knechten, de profeten, te spreken, niet in de waarschuwende, maar in de bedreigende zin. Toen is God in de bedreigende zin gaan bedreigen, met de toekomende oordelen die voorzekerlijk op de zonde volgen moeten. Hij heeft het volk bedreigd met de roede der kastijding. Hij heeft ze bedreigd, mijn geliefde, met de oordelen van zijn hand. En toen was het de taak der profeten om de oordelen Gods dan volken aan te zeggen. Ten slotte is de waarschuwing en de bedreiging overgezet in de uitoefening of de volvoering des oordeels. Wij kunnen dat zo duidelijk lezen, bijvoorbeeld in de verdeling van de Eerste Wereld. Daar lezen wij van dat Noach 120 jaren gebouwd heeft aan de aard. En gelijktijdig die 120 jaren als de mond des Heeren gesproken heeft. Dus God heeft zich 120 jaar door de prediker der gerechtigheid, namelijk Noach. God heeft zich 120 jaar vrijgemaakt van de Eerste Wereld. En nadat een ark gebouwd was, en nadat gelijk wij lezen kunnen van al het gedierte enzovoort paarsgewijze in en tot die ark gekomen was, nadat Noach en zijn achsten in die ark gegaan was, toen hield de bediening, er wordt wel eens gesproken over de bediening, daar zijn er zelfs wel die nu al onderstellen dat de bediening opgehouden heeft, maar als dat waar was, dan viel vanavond de donderslag van het eeuwige recht van God nog op de aardbodem om te verwoesten en om te verteren. Dus goddank dat dat al zo nog niet komt te zijn. Maar de bediening hield op in de eerste bedeling. En dat kan u lezen, dus ik vertel u helemaal geen nieuws, want ik heb geen nieuws. Maar we hopen u alleen te verklaren hetgene wat naar de woorden Gods is en gegrond is. En dan kan u lezen, nadat Noach en zijn achten in de ark gegaan waren, en nu komt het, en dan staat er, en toen sloot God de deur van de ark. Nou, toen was gebeurd, mensen. Als God hem niet gesloten had, als Noach hem gesloten had, en wanneer de wateren kwamen te rijzen, dan denk ik dat Noach de deur nog geopend had om nog enkele vrienden binnen te laten. Maar nu was de bediening geëindigd. De bediening had opgehouden in de Eerste Wereld. En nu bleef alleen het oordeel der verwoesting over. En daarom staat er, en God sloot de deur. En als God sluit, wie zal openen? En als God opent, wie zal sluiten? Nu in de tweede bedeling waar dat wij in leven. Daar zal geen ark, in letterlijke zin, daar zal geen ark meer wezen. De tweede wereld, welke door het vuur tenietig gedaan zal worden. Maar, eer dat dat gebeuren zal, dan zal toch hetzelfde gebeuren wat in de eerste bedeling gebeurd is. En wat is dat? Dan zal God niet de deur van de ark sluiten, maar dan zal God de deur des woords sluiten. En zodra, als God de deur des woords zal sluiten, dan zal het einde aller dingen nabij opgekomen zijn. Maar goed, ik haal dat nu zomaar even aan, naar aanleiding van wat wij hier uit deze 74ste psalm kwamen te lichten, wanneer we u noemden ten eerste een waarschuwende stem, ten tweede een bedreigende stem, en nu ten derde was de Heer gekomen met de roede van zijn bittere tegenheid, door en waarin dat hij dat volk kwam te kastijden. Let wel wat ik zeg, te kastijden. Het zijn nog maar kastijdingen. Want onder alles en in alles, dan heeft dat oud-testamentische Israël, dat had altijd nog wat voor. Vandaar dat ik het eigenlijk, als ik het eens eerlijk zeggen mag, altijd een zeer zware opgave vindt een heel moeilijk stuk acht. Bijvoorbeeld om een tijdwoord te spreken. Ik word tientallen keren word ik uitgenodigd om een tijdrede te houden. Maar dat acht ik een ontzettend zwaar werk. En weet u waarom? Kijk eens, dan is men meestal geneigd om een exempel uit het Oude Testament te nemen. Maar vergeet niet dat wij over het Oud-Testamentische Israël spreken. Die hadden nog wat voor. Want al lagen zij ook onder de kastijdingen, maar God heeft ze niet gelegd onder de verwoestingen. Dat is een groot verschil. Als God nu doorgaat in de weg van zijn oordelen, dan zal het niet meer zijn in de weg van kastijding. Nee, dan zal het geschieden in de weg van verwoestingen. En waarom? Wel, het Oud-Testamentische Israël, in de schoot van dat volk, lag altijd nog de Messiaanse belofte. En zolang nu die Messiaanse belofte in de komst van Christus op de aarde, zolang die Messiaanse belofte niet vervuld is, kon dat volk niet verdwijnen. Al worden ze dan in de weg der kastijdingen bijvoorbeeld 70 jaar naar Babel gedreven, maar na 70 jaar zal God zich afwenden van de hittigheid zijn storens, want dan moeten ze toch weer terugkomen naar de plaats waar God ze gepland heeft. Om de eenvoudige reden, omdat die Messiaanse belofte nog moest vervuld worden. Daarom kan er gezegd worden, lagen ze dan ook tussen twee rijen van stenen in en zwart gebelakerd in haar dienstbaarheid. Maar dan geldt en God altijd voor dat volk, u is een beter lot bereid, want uw heilzon is aan daar. Dat is het grote verschil van toen en nu. Nu leven we in een tijd dat ik het liefst toepasselijk zou willen overbrengen, hetgene wat een Heer zeide tot hetgeen wat dat een Heer kwam te zeggen tot de knecht, tot de koopsters van de profeet Jeremia, wanneer hij komt te zeggen, ziet, staat nu niet naar hoge dingen, ja, zoek ze niet, alleenlijk, ik zal u wat zielen geven als een buit. In alle plaatsen waar dat gij zult heen gaan. En nu acht ik het allernoodzakelijk, het allerbelangrijkste, mijn geliefde. Namelijk dat met verheerlijking van de deugden Gods, met handhaving van de rechten Gods, dat een arme, een naakte, ontblote zondaar, zo'n ziel, daar als een baard uit zal mogen komen weg te dragen. Dat is ook hetgene wat we hier uit deze 74ste psalm dan toch iets naders willen komen te belichten en stappen daarom direct over naar onze tweede gedachte. Dan gaan we eens lezen wat er staat. Want hier worden we bij een gebed stilgezet. En geef aan het wild gedierte, ziel uw torteldijven niet over. En de hoop uw ellendige vergeet niet in eeuwigheid. We hebben zo even gezegd, hierin beluisteren we onder het voorbeeld van Asafs woorden, beluisteren wij de bede, de klacht van de oude testamentische kerk. Want wat was er nu feitelijk gebeurd? Wat was er nu gebeurd? We zijn in ons voorwoord begonnen. En toen hebben we een ogenblik vertoefd, namelijk op de akker, op het veld. De nu lagen ze onder de tuchtroede der Syriërs. De walken als met menigte gelijk de springhanen in het veld gekomen waren. De walken de steden, althans vele steden, grotendeels verwoest, geplunderd. En de walken vele dorpen hadden tenietje gemaakt aan de welke de godsplaatsen, der synagogen en bijzonderlijk dan tempel gruwelijk en schandelijk hadden verontreinigd. nu gaan we kijken, mensen. Want nu ontmoeten wij een tweeënlei situatie. Ik wil toch zeggen, een tweeënlei situatie. Inderdaad, mijn vrienden. Toen die resultaten waarneembaar, zichtbaar waren, er waren er vele van haven, van goed, van huis en van bezittingen beroofd en geplunderd. Kortom, mijn geleden, ziet, dreigde de stok der stad, de stok en de stad, het brood gebroken, de welvaart nietje gedaan, wel och, mijn geleden, wij onderstellen wel eens en wij menen wel eens. Och, dat is de dwaasheid van het hart van de mens, wat zich sterk maakt tegen God, dat wij vermogen om tegen God te strijden. Maar wie zal vermogen om tegen God te strijden en voor God te kunnen bestaan? Daar vandaan, dan is alle uiterlijke welvaart in het wezen der zaak maar schijnwelvaart. Want als de welvaart niet rust op de vreze Gods, dan is het een schijnwelvaart die op God staat. Zekerlijk zal het niet gedaan worden. U durft toch niet te zeggen of te beweren dat de welvaart van Nederland drijft op de vreze Gods. Helaas, mijn gelieden, dat zal dat wel moeten zeggen, ziet. Dan ligt het aan alle kanten, ligt het verbeurd en verzondigd. En dan is het ganse land verontreinigd, toch? Asaf zou ook komen te zeggen, namelijk, ziet. Het land, dat is vol van duistere moordspionken. Maar goed, we laten dat verder liggen, want wij willen geen tijdrede houden. Maar dat er genoegzame redenen zouden zijn om te staan op de als een wachter op de muur, om te roepen, o land, 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 o hoort, dat is herenwoord. Dat de redenen ten over zijn. We kunnen het algevoegelijk aanvaarden. Maar nu gaan we eens even terug tot ons uitgangspunt. Want ik zei er nu, zijn er twee opmerkelijke zaken waar te nemen en te constateren. In het midden van het volk. En wat is dat? Wel, aan de ene kant ontmoeten wij een grote menigte. Een grote menigte in het midden en onder het volk van Israël. En dat klade. Klade. Och, een mens die is uit zichzelf geneigd om te klagen. Er zijn er duizenden die al klagende vet worden. Maar nu waren de meesten die waren aan het klagen, mijn geliefde. En waar klaagden die nu over? Wel over de verwoestingen die aangebracht waren. En ze zagen de puinhopen van hun steden. In de verwoestingen van hun woonsteden, van hun haardsteden. Ze zagen de berovingen van hun goederen, welke ze niet met blijdschap konden aanvaarden. En nu liep de grote menigte van het volk van Israël te klagen over de ellendige toestand waarin en waaronder dat zij kwamen te verkeren. Het is begrijpelijk, het is puur menselijk. Maar nu in de tweede plaats, tegenover die vele, ontmoeten wij er toch sommigen onder hetzelfde volk. En die horen wij hier in onze tekst spreken. Wij noemden het in de aanvang de oude testamentische kerk. We hebben vanmiddag gezegd dat ene volk, dat ene geslacht, die ene planting, die ene wijngaard. Waar dat het voor een ieder noodzakelijk voor is om eens bijgerekend, geteld, gevonden te mogen worden. Kijk, nu was er ook onder dat volk nog een volk. Goddank, ze waren er nog. Ondanks de troosteloosheid van de toestand, ondanks de laag hangende oordelen Gods, ondanks de donkerheid van de tijd, ondanks de doorvloeien dier dagen, ondanks de godsverzaking, de godsverlating, ondanks de verwoestingen die zich schier aan alle zijden kwamen te openbaren, daar was, laat ik het woord van de apostel Paulus mag ik gebruiken, daar was ook toen, we geloven ook nu, Een af en over beleid, zo. En na de verkiezing daar gelijk. En die ontmoeten wij nu hier. In deze 74e psalm. En die klaagden ook. Maar kijk nu eens het, het grote verschil, mijn geliefde. Wat is dat? Wel nu de grote menigte die zag op de verwoestingen. En die eindigde in de aanschouwelijkheid van de toestand waarin ze verkeerden. En maar u daarentegen, mijn geliefden, die oud-testamentische kerk, die kregen niet alleen die verwoestingen te zien. En die kwamen niet alleen te treuren vanwege de pijnhopen, maar die hebben wat gevonden. Je zou zeggen, ja, Miras, maar wat hebben ze dan gevonden? Een gouden tong of een voorhoofdsiersel? Gelijkerwijs als dat we lezen van die Israëlitische man, daar in Jericho. Nee. Maar die hebben in de pijnhopen van de verwoestingen wat gevonden. En wat vonden ze daarin? Wel, daar vonden ze in hun eigen schuld. Hun eigen schuld. En dat zal ik u bewijzen. Want ik lees in mijn Bijbel dat er staat, wat klaagt een ieder. Dus een ieder klaagt. Maar een ieder levendige. Die klagen vanwege zijn zonde. Dus die vonden de schuld en die vonden de zonde in de pijnhopen. En die kregen schuld te mijnen en zonde te bewenen. En ziet, die kwamen te roepen uit de diepte van de harten tot een levendige God. Die horen van uitroepen, zeggende, namelijk, en geef aan het wel te godierd. De zielen van uw tortelduiven niet over. De hoop uw ellendige vergeet niet in eeuwigheid. Daar wordt hier gesproken, namelijk over de ziel uw tortelduif. Nu is een tortelduif is een reine vogel, dat weten we. Zelfs zo rein dat ze bij de offeranden te vinden zijn. Toen Jozef en Maria het kinderke Jezus inbrachten in de tempel, dan lezen wij dat ze handelden naar de wet. En naar de mate, mijn geliefden, dat ze met een smalle beurs over de aarde moesten, offeren ze in plaats van een lam twee tortelduiven of twee dammeduiven. Zijnde het offer der armen, maar gelijktijdig toch nog aangenaam in de neus vleugelen Gods. Dus die tortelduiven, dat waren reine vogelen. Reine vogelen. En u gaat eens kijken, u wordt hier gesproken over de ziel. U wordt tortelduiven. Nu kunnen we reine vogelen, tortelduif, in de overdrachtelijke zin overgebracht in het midden van Gods kerk. Nu kunnen we natuurlijk uit de breuk van Genesis 3 geen tortelduif vinden. Want daar zijn we als eerrovers van God, zijn we voor de dag gekomen. Dus we kunnen uit de breuken vandaan, kunnen we wel het roofgevogelte vinden, wat de ere God zoekt en tracht erover, maar zullen we geen reine vogel kunnen vinden. Daarom moet er ook een wonder gebeuren. Een wonder gebeuren. Ja, daar moet een wonder gebeuren, mensen. Ik geloof niet dat een mens met minder dan een wonder naar de eeuwigheid kan. En als we het met minder dan een wonder wagen, dan vrees ik dat we onszelf een bedriegen zullen voor de eeuwigheid. En u zou zeggen, wat voor wonder moet er gebeuren? Wel een tegennatuurlijk wonder. Een tegennatuurlijk wonder, dat is een genadewonder. Want de genade is een tegennatuurlijk wonder. En waarin bestaat nu dat tegennatuurlijke wonder? Wel, wat in de natuur niet kan. Niet kan. Dat kan de geleerste kop in alle kennis van wetenschappen niet voor elkander krijgen. Dat kan alleen God die wonderen op wonderen doet laten horen. U zou zeggen, man, wat voor tegennatuurlijk wonder moet er dan gebeuren? Wel, kijk. Als nu een raaf, daar roofvogel, als nu een raaf voorbrengt, dan zeggen we, ja dat begrijpen we, dat is overeenkomstig de natuur. Maar als nu een raaf een duif wordt, dat heeft nog nooit iemand kunnen bestaan. En dat heeft nog nooit iemand kunnen bevrochten. Nog minder kunnen bewerken. En dat is toch het wonder der goddelijke genade, mijn valide, om van een eerover God is een zoeker en een aanroeper van God en tot God gemaakt te mogen worden. Kijk, dat is dat tegennatuurlijke wonder der goddelijke genade, het welk dat geschiet uit de kracht van hartsvernieuwende en van wederbarende genade, dat is het tegennatuurlijke wonder. Waar dat Jezus van zegt tegen Nicodemus, toen zei dat iemand niet wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk Gods niet kunnen zien, nog kunnen ingaan. Dan nu is de grote waldaad. Als nu dat tegennatuurlijke wonder gebeurt, maar in dat wonder ligt een tweede wonder besloten. En wat is dat? Wel, die raaf, die heeft nog nooit geen duif gezien. Maar zodra dat tegennatuurlijke wonder gebeurt, en uit de kracht van wederbarende genade een duivengestalte in het hart gebracht wordt, dan leert hij de raven natuur van zijn eigen bestaan kennen. Om het iets duidelijk te noemen, Judas is nooit geen Petrus geworden. Maar in de waarnemingen van zijn hart, toen Peter naar buiten ging en bitterlijk weende, nadat hij zijn meester tot drie malen toe verloochend heeft, toen heeft die Petrus zijn Judas leren vinden. Kijk, dat is het grote verschil, mensen. En waar nu de kracht van wederbarende genade geopenbaard wordt, dan leert hij zijn schuldig bestaan, zijn zonder bestaan, zijn verloren bestaan, zijn verfoeilijke bestaan kennen voor het aangezicht des Allerhoogste Gods. We gaan nog even terug. Nee. We gaan door naar onze derde gedachte. En geef aan het wild gedierd de zielen, uw tortelduiven niet over, dan hoop uw allandigen en vergeet niet in eeuwigheid. Hè. Dus nu gaan we zien, want u legt hier die oud-testamentische kerk, die legt voor het aangezicht Gods. Ik ontmoet een eens een man, en nu laat ik alles aan zijn waarde, want wij spelen helemaal geen kerkje. Maar ik ontmoette eens een man. En die man die deed een uitdrukking tegen me. Ik zeg, waar lezert u, waar hoort u thuis? Hij zegt, ik zit op de puinhopen van de kerk. Ik zeg, waar man? Ja. Ik zeg, hoe lang al? Hij zegt, al meer dan 25 jaar. Toen was dat misschien ondeugend van mij. Maar toen zei ik zo tegen hem. Ik zeg, dan wordt toch wel eens hoog tijd daar een keer doorzakt. Door die puinhopen. Nu hier heb je volk. Die zijn door de puinhopen doorgezakt. En die zijn midden in de schuld voor God eraan gekomen. Als dat niet gebeurt, mijn geliefde. Dan kunnen we in het wezen der zaak. Kunnen we het voor de mollen en de vledermuizen werken. Maar dit worden de werkelijke, practicale punten en zaken. Dat wordt werkelijkheid. In de beleving des harten. En dan horen we ze zeggen, geef aan het wild gedierd. Dat zou geen wonder wezen. Want die tortelduif, er is niks wat weerlozer is dan een duif. Machteloos, krachteloos, hulpeloos, reddeloos, radeloos, redeloos. Allesloos, dat betekent leeg in haarzelve. Opdat ze te meer een onderwerp zouden mogen bevonden worden, om als een uitgeledigde zonde verdiend te kunnen en te mogen worden uit die ongenoegzaamheid en uit die volheid of van een ander. Geef aan het wild geduurd de zielen van uw tortelduiven niet over, de hoop uw ellendigen en vergeet niet een eeuwigheid. Nu lagen ze toch uit te zien. Hè. We lezen van de profeet dat hij komt te zeggen en dan spreekt hij uit naam van de kerk dat hij zegt, maar ik zal uitzien naar den Heere en ik zal wachten op den God mijn heils. En dat bemerken wij ook hier. Nu lagen ze uit te zien. En waar lagen ze nu naar uit te zien? Huh? Waar lagen ze nu naar uit te zien? Hadden ze dan zoveel voorland? Helemaal niet. Ze hadden geen voorland en geen achterland. Huh? Want ze lagen daar in de puinhopen. Van de eigen schuld voor het aangezichte van de levende God. En maar, hoe durf ik dan te zeggen een uitzien? Kijk, mijn geliefden, dat zullen we u even verklaren. Omdat Gods woord ons dat leert, want dan moet u eens, u moet hem daar nog maar eens overlezen. Want dan lees ik dat direct in het 20e vers. Daarop lees ik, aanschouwt het verbond. Want de duistere palatsen des lands zijn vol woningen van geweld. Dus wat gebeurde er nu? Ze hebben niet gezegd aan schout de verwoestingen van onze steden. Aan schout de puinhopen van onze woonsteden. Aan schout de ellendige toestand waarin we verkeren. Aan schout de troosteloosheid waarin en wij nederzitten, dat hebben ze niet gezegd, want dat zijn allemaal geen pleitredenen of gronden waarop dat men tot God kan komen te naderen. Want dat moeten ze in eigen schoot aanvaarden en in eigen schoot komen te mijnen. Maar nu lagen ze uit te zien en nu lagen ze te pleiten en zeggen de o God, aanschouwt het verbond. Daarom alleen kan het. We hebben dat vanmiddag gezien en God zag de kinderen Israëls aan en hij kende haar. Want hij zag ze vanuit het verbond. Aanschouwt het verbond. En nu is er ontzaggelijk veel veranderd. Ontzaggelijk veel. Maar onder alles wat gevallen was. Onder alles wat verwoest was. Onder alles wat verbroken was. Weet je wat nu hetzelfde gebleven was? Dat is dat zout en dat zoenverbond, wat aan de zijde Gods van geen wijken nog wankelen komt te weten. Dat was hetzelfde gebleven. En omdat God nu dezelfde gebleven is van gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid. Kijk, daarin en daarom alleen is het ook te mogelijk en te verstaan. Als God nog eens zijn verbond aanschouwt, dan betekent dat, dan ziet hij ze aan. In Christus. En als dat gebeurt, dan komt hij over om ze te benaderen met goedertierenheid, weldadigheid, genade, zeggende, en nu heb ik lust om barmhartigheid te bewijzen. Nu kan dat volk, dat kan alleen gered, alleen behouden, dat trouwens de kerk kan alleen gezaligd worden in, uit en vanwege. Dat zout en dat zoen verbond, het walk, dat niet te wijken, nog afwankelen zou, tot in eeuwigheid. Kom, voordat we met een enkel woord besluiten, zingen wij met elkander uit de 99e psalm, het eerste en tweede zangvers. God de Heere regeert. Beeft gij volken en heert de Heer zijn hoofd bestaan. Die bij Israël tussen Serups wond en zijn hoogheid toont. En zich daar bewegen en hij is Israëls zegen. Een God die helpt in nood is een Zion groot. Alle volken macht niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het heilige opperwezen. Wilt het eeuwig vrezen, 99 eerste en tweede zangvers. Wij hebben met een enkel woord iets belicht uit wat wij in den 74ste psalm beluisteren mogen. Dat er uit de worstelingen deze harten geopenbaard geworden zijn aan de troonde Gods en zijn genade. De beter geboren, zeggende gij van het wildgedierte zielen van uw darteldijven niet over. En in de uitgangen deze harten, ziende, beleidende, daar bleef maar één beleidgrond over. Omdat dat hetzelfde gebleven was. Namelijk het verband, aanschouwend verband. Dat nu ook onze harten tot in einde toe werden ingewonnen en overwonnen in de spannen van de tijd. En in de dag van het heden die we leven en zijn aan deze zijde van graf. En van eeuwigheid. Om onder de hoogheid zijner majesteit te leren bukken, buigen, zakken en zinken. Om met de kaart van een oude dag in zin te mogen leven en te mogen bekennen. Ik zal mij buigen op uw eis. Naar uw paleis. Het hof der hoven. Het is een zalig verlies. Om voor God te mogen onderdoen. De natuur van de mens ligt niet op verlies aangelegd. Dan ligt alles te heigen, te jagen en uit te zien naar winst. Maar het is zo'n gelukkig verlies en zulke winstgevend verlies. Om zeiden wij voor God te mogen onderdoen, het voor God eens te mogen verliezen. De wapenen van op- en tegenstand is aan zijn gezegende voeten te mogen nederleggen. En aan buiten voorwaarden en aan buiten condities. Maar onconditioneel, dat is onvoorwaardelijk. Zich eens over te mogen geven in de handen deze heren met een David te mogen zeggen. En laat mij maar vallen in de handen van de levendige God. Dat daartoe dan onze harten werden ingewonnen. De weerstanden en de tegenstanden onze harten breken mochten. En wij rechtstreeks en tijdelijk werden vernederd. Onder de krachtige hand. Des allerhoogste Gods. Vragende, zoekende, roepende en uitziende naar de God der Goden. Zo indien dat nog niet gebeurd is. Wel, dan zal dat toch nog kunnen gebeuren, want dan zijn bij God alle dingen mogelijk. Als het nog nooit gebeurd is, dat het dan in dit seizoen eens gebeuren mocht, dat die harde korst onder zijn hart er eens opengescheurd mocht worden. En dat we vat en omvangbaar werden gemaakt voor God en voor goddelijke zaken. U vernederd te mogen worden onder de krachtige hand des allerhoogste Gods. Opdat hij ons verhogen. Derde kwamen thuis, zeg. Indien gij in dit seizoen zijn stemmen mochten horen. Overhard. Dan toch uw harten niet. Maar laat het u leiden. Want die hem vindt. Zal toch het leven vinden. En zal trekken en welgevallen van de levendige God. Maar daar tegenover staat de maar die mij voor zijn maden zullen licht geacht worden. Misschien dat er zijn die zeggen, ja man, dat heb ik met aandacht beluisterd. En dat gaf nog weer klank op de bergen mijn harten. Maar die zeggen, oh man, dat nu dat gebed bij Israëls kerk waar was, dat geloof ik. En dat dat op heden toe bij al Gods volk echt is, daar twijfel ik niet aan. Maar die zeggen, oh man, nu gebeurt het mij zo menigmaal in de verzuchtingen mijns harten, dat ik het niet hoger kan krijgen dan het gekras van een steen aan. en dat ik er het geluid van het gekeer der duiven niet in kan komen te beluisteren. Ach, dat aan de Heere God. Toch is een weinigje licht en klaarheid in uw zaken mocht komen te scheppen. En dat het in dit seizoen is opgeklaard mocht worden vanuit een ander vandaag. Om eens licht over licht te mogen ontvangen. Waar trouwens een dichter ook om komt te vragen. In dan 43ste psalm. Als hij zegt, zandelt nu uw licht en uw waarheid neder. Opdat die mij geleiden tot de bergen van uw heiligheid. Om dan uit hem en door hem en van hem geleerd, geleid, gevoeld te mogen worden. En naar het willen zijns doen. En naar het soevereine van zijn welbehagen, om dan te mogen ervaren, ook in het seizoen van 1968, dat onder alles wat verdwijnt, en onder alles wat dat verandert, dit ene blijft, gelijk de mond des Heeren zelf gedacht, doch ziet. Ik, op de Heere, die verandert niet. Amen. Grote macht heeft volzadig aan die bijwezen en u zelf. Ons bracht u ook in de avonturen van deze dag nog een ogenblik samen, rondom uw woord en het blijvende van uw Gods eeuwige getuigenis. U wil het heiligen en zegenen, zouden wij de winst en voordelen in een uit mogen opdoen in de verzoeningen van het onze. God roem uw naams en het heil, onze zielen voor tijd en eeuwigheid, om Jezus willen. Amen. Laat ons tot slot zang met elkander zingen uit de 138ste der psalmen. En daar, vader, het derde zangvers, dan zingen zij een God verbeleid en hem gewijd van scheren wegen. Want groot is je Heer en heerlijkheid, zijn majesteit en top gestegen. Hij slaat ook schoon een eindje koog op hen het ook die nederig knielen, maar ziet van ver het gramschap aan. De ijdele waan der trotse zielen, 138, het derde zangvers. nu dan zegende ze heren en gaat heen in vrede. O de Heere zegene u en de behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. O de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.